Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
En ik begrijp dus van Gudde dat er vanochtend een heel klein Thomas Soeslofje aan tafel zat. Niks opstandig. Gewoon een jongen die ook even een kijkje in zijn eigen hoofd heeft gegeven. En die eigenlijk gewoon. Eigenlijk moet je dit zien als een schreeuw om hulp.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.
Ja, welkom bij de podcast over FC Groningen. Dat doen we met Jan Minnega en met clubwatcher William Pomp natuurlijk. We gaan deze aflevering hebben over de wedstrijd tegen FC Emmen. En wat er allemaal nog moet gebeuren. Over Soeslof natuurlijk, over spelers die moeten nog komen en die gaan. Maar eerst Jan, vraagje voor jou. Heb jij ooit in een bestuurskamer uit eigen initiatief de eerste alinea van jouw verhaal voorgelezen?
Nooit.
Nee. Denk je dat er mensen zijn die dat zouden kunnen doen?
Volgens mij zit hij in deze ruimte.
Wil je hem iets zelf vertellen of niet?
Nee, vertel jij maar.
Wat?
Ik loop met dat soort uitspattingen niet te koop.
Nee, je loopt niet snel ergens mee te koop. Nee. Inderdaad. Bleek maar weer. Nee, we waren in Rolde waren we nog en de interviews waren klaar. Dus hebben we nog even een broodje hamburger en even een biertje gedronken. Hè?
Een biertje.
En toen,
alles werk zat erop hè, op dat moment. Ja, en voor
zeker,
de duidelijkheid.
Ja. En toen werden we uitgenodigd in de bestuurskamer van Rolde Boys om daar nog een laatste glas te drinken.
Ja, Bertus, een van de meest prominente bestuursleden.
Bertus Dekker.
Daar.
Bertus Dekker.
Ja, precies.
Mooie club,
ja,
hè, Rolde Boys.
Ja, geweldig club.
Geweldig veld.
En Bertus Dekker is ook een mooie kerel.
En goede voetballer geweest vroeger ook.
Ja?
Hè?
Hij speelde met Derksen.
Hij speelde met die foto die hangt in de bestuurskamer.
Ja, ja, staat hij
allemaal
gezien.
Daar staat hij op.
Ik heb een hele rondleiding langs alle foto's gehad. Ja,
nou, ik zou je zeggen, Bertus Dekker was echt een hele goede spits vroeger.
Ja,
meen ik serieus.
Ah, oké.
Echt goede spits.
Want wij stonden eerst gewoon keurig buiten op het terras. We willen ons niet opdringen. Maar op een gegeven moment kwam hij er even bij staan. En toen zei hij van, oh jongens, drink jullie bier in een plastic beker? Dat moet niet. Binnen hebben we gewoon echt glas. Kom er een met. Dus wij eventjes mee de bestuurskamer in.
Ja, en toen zei iemand gewoon terloops ergens.
We hebben de setting. Hè? We stonden daar gezellig. Ja, er ging mooi verhaal over tafel.
Ik dacht, mooi hè. Vertel jij het maar, zegt hij. Ja. Ik kan nog geen anderhalve zin achter elkaar
spreken. Ga maar verder. Okay,
ja. En iemand zei ik hoop wel dat je iets moois hebt opgeschreven over ons. Hè?
Ja, nou, een mooi stukje van maakt.
Ja. En zo zei meteen, als je dit hoort, de tranen springen je in de ogen. Wacht maar, ik zal het wel even voorlezen. En hij maande die hele ruimte tot stilte, pakte zijn telefoon erbij, begon dat voor te dragen. En eindigde ook met een stilte en een soort kleine buiging. Waardoor iedereen maar begon te applaudisseren.
Je laat het stukje niet horen, want jij hebt een video ervan gemaakt.
Ik heb een video ervan gemaakt.
Dat kan William goed, hè?
Dat kan niet goed, jongen.
Nou,
en
ik moet je eerlijk zeggen, de alinea eindigde me niet mooi genoeg. Het ging over van het prachtige sportpark Boerbos, waar Rolde Boys weer alles fantastisch voor elkaar had. En
was ook zo, trouwens.
Ja, maar dat hebben ze altijd daar. Ja. Dus dat is ook. Maar ik schrijf ook geen onzin.
Nee,
dat is allemaal
niet.
Wel gewoon gemeend en volgens de waarheid. Alleen het stukje, ik weet niet meer wat de laatste zin was van de originele versie. Maar het stukje eindigde me eigenlijk net niet mooi genoeg. En toen heb ik ter plekke, terwijl ik die Alinea voorlas, heb ik gewoon nog een zin op vastgeplakt, zo uit mijn hoofd. En al met al was het een geweldige en gedenkwaardige middag. Waarom het bestuur massaal applaus. En zei van: geef die man nog een bier! Ik was echt een gebraden haan ineens bij Rolde Boys.
Goed, we gaan het over voetbal hebben. Juice-kanalen hebben nu FC Groningen bereikt ook. Hè? William, jij had net Wouter Gudde straalbezopen aan de lijn, geloof ik. Hè?
Nee, zeker niet. Nee, wij zijn geen Juice-kanalen. Even bij de feiten blijven.
Ja. Nee, vertel even, want het is ook een lezersvraag.
Huh?
En dat is de tune die erbij hoort, waar sommige mensen, vinden het verschrikkelijk, anderen vinden het heerlijk. Er circuleert een video van Thomas Soeslof op een Juice-kanaal, dat hij afgelopen weekend straalbezopen in een Groningse discotheek stond te dansen. Wordt het niet tijd om deze jongen te verkopen, zegt Fedde Menkema uit Hoge Zand. Nou, allereerst even heel kort, wat is aan de hand? Er is een filmpje van...
Ik dacht dat je eerst wilde zeggen van wat is een Juice-kanaal, want Wouter Gudde heeft vanochtend van zijn dochter... uitgelegd gekregen wat een juice kanaal is. Wat Gudde dacht bij het juice kanaal eerst nog gewoon aan
zo'n sapjes.
Ja, precies zo'n elektrische pers waar zo'n dan blender, met een kanaal in een kopje zeg maar de juice belandt of zo. Serieus, zei hij net. Ja, ja. Hij kent het fenomeen juice kanaal nog niet. Nee.
Nou, Jan Mennega die kijkt bedenken van
dat kent hij wel hoor. Ja, dat kent iedereen. Weet je wel die juice kanalen.
Dat is een mooi verhaal.
Dat is een mooi verhaal.
Dit is een filmpje van Soestof. Ik heb het toevallig gezien ook. Het is niet. Ik zie niet in waar dat die straal bezopen is.
Maar dat is mijn eerste opmerking erbij. Hoe kun jij concluderen dat iemand straal bezopen is als iemand gewoon dansend in een discotheek staat? Ja. Weet je, dat wil nog niet zeggen dat die straal bezopen
is. Maar het is hem wel.
Het is hem wel, zeker 100%. Maar je kunt ook dansen als je een colaatje op hebt.
Een juice kanaal kan dat zien, hè? Die kan dat zien, of iemand dronk in het juice-kanaal.
Die checken helemaal niks, hoor, kan ik je zeggen. Die hebben niet zoals ik, dus voorafgaand aan deze uitzending, even een belletje gedaan met Wouter Gudde om te vragen van hoe het nou precies zit.
Want jij hebt hem gebeld en hierover even.
Ja, zeker. Nou, en het woord straalbezopen, weet je, dat is voor het juice-kanaal, voor de rekening van het juice-kanaal in deze. De naam ben ik alweer vergeten, hoor. En ik denk ook niet dat je er al te veel aandacht aan moet besteden, wat dat betreft. Maar goed, het was wel aanleiding, want het ging toch wel rond op de social media om vanochtend even een gesprekje te hebben met Soeslof. Samen met Dick Lukien heeft Wouter Gudde dus meteen vanochtend, maandagochtend, gezeten met Soeslof. En dat hij een drankje is gaan doen en dat hij op de bar is gaan dansen. Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is gewoon zo. Dat kan iedereen ook aan de hand van die beelden zien. En dat het niet slim is, zeker niet in zijn geval. Ook dat is zonneklaar. Ik bedoel, Soeslof is amper anderhalf of twee weken geleden weggestuurd uit het trainingskamp in Epe. Vanwege wangedrag, zeg maar. Of in ieder geval dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Dan kun je maar beter eventjes gedijst houden als profvoetballer. Nou ja, goed, en dan komt nu dit erachteraan. En als je dan, zeg maar, als bekende voetballer in de stad op een bar gaat staan dansen, ja, dan loopt dat natuurlijk wel in de gaten. En dan kun je ook verwachten dat een juice-kanaal daarmee aan haal gaat. Dus dat het niet slim is, dat staat gewoon vast. Maar dat er ook diepere achtergronden achter zitten, staat ook vast. Soeslof is een jongen die best wel in een lastige situatie zit. Je moet je even voorstellen, dat is toch even goed om dat eens een keer te gaan zeggen. Want iedereen denkt maar van, Soeslof gooit bewust de kont tegen de krippen, alleen maar doet alles eraan om weg te gaan. Zo is het niet. Soeslof komt uit een Slovaakse familie, waar eigenlijk is hij, het is een arm gezin waar hij uitkomt, eigenlijk is hij de kostwinner thuis. Dus er zit allerlei druk op die jongen. Hij heeft, net zoals iedere andere speler, heeft gewoon een salaris moeten leveren en hij wil uiteindelijk financieel onafhankelijk worden in de voetbalwereld natuurlijk. Hij gaat er wel eens een beetje aan voorbij dat hij nog hartstikke jong is. Want dat is ongelooflijk natuurlijk. Die jongen is volgens mij 21, zo uit mijn hoofd. En die heeft denk ik al 80 wedstrijden of misschien wel meer in betaald voetbal. Waarvan een heel aantal ook nog in de Eredivisie. Weet je, je gaat op een gegeven moment ook een beetje... je wordt ongeduldig denk ik als speler als je al zover bent. Ondanks dat je nog zo jong bent. Hij heeft die druk dus van het thuisfront. Hè, dat hij moet zorgen voor het welvaren van zijn eigen familie. En die mogelijkheden ook heeft. Maar die druk zit er dus op van de volgende stap maken. Veel meer geld verdienen dan dat je op dit moment bij FC Groningen verdient. Terwijl hij al tot de beter betaalde spelers behoort. Hoor, sinds hij vorig jaar zijn contract heeft verlengd in januari. Mm-hmm. Dan is er ook nog een zaakbenemer die hem continu op de nek zit. Bij die zaakbenemer is Soeslof de belangrijkste speler. Dus ook de belangrijkste bron van inkomsten voor die zaakbenemer. Dus die zaakbenemer zit ook continu te pushen bij de jongen van Thomas, weg daar. Je moet weg daar. Je moet weg daar. Dus dat helpt allemaal niet mee. Dat doet wat met een jongen die nog zo jong is. Weet je? En dat je dan... ik vind trouwens sowieso dat een speler heus een biertje moet kunnen gaan drinken. Zeker. Als jij de wedstrijd hebt gespeeld en de volgende dag ben je vrij. Dus los daarvan. Ik bedoel,
verschrikkelijk irritant dat er meteen weer iemand met zijn telefoon bij staat.
Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Milko Jurovski, ja, dat is dan een vaak gehoorde naam in deze. Maar die verscheen gewoon dronken, consequent op de training. En die rookte er ook nog een sigaret bij. En dat vond iedereen prachtig.
40 jaar geleden, hè? Dat is wel heel lang geleden.
Ja, nou, allemaal. Wat maakt het uit?
Nee, dat weet ik wel. Maar dat was een andere tijd. Het was een heel andere tijd. Kijk, wat jij ook zei, is waar. Soeslof is natuurlijk heel onhandig om op een bar te gaan staan.
Dat is onhandig.
En hij mag ook best wat gaan drinken, hoor. Maar ik hoorde zo'n verhaal. Dit verhaal ken ik niet, hoor. Van zijn ouders en zo. Ik zal zeggen, in ieder geval beginnen ze mee om een andere zaakwaarnemer te nemen. Dat zou wel mooi daar zou je wel mooi opgeknapt
zijn. Wat ik nu van Gudde heb begrepen is dat hij zich in ieder geval voor heeft genomen om met zijn zaakwaarnemer de volgende afspraak te maken. Jij belt me pas als het daadwerkelijk concreet interesse is en daadwerkelijk wat speelt. Want die jongen wordt daar gek van. Ja. Die raakt gek in zijn hoofd. Ja. Van al die druk die er is vanuit zijn zaakwaarnemer, vanuit thuisfront, zeg maar.
Maar wat zei Gudde verder over het gesprek?
Gudde heeft het verhaal aangehoord. Die heeft Thomas Soeslof echt wel te verstaan gegeven van jongen, het is niet handig als jij op de bar gaat staan dansen. Want tegenwoordig zijn overal camera's bij. En het komt altijd bij dit soort... dat was natuurlijk het grootste verschil met de tijd van Milko Jurowski. Want toen werd dat allemaal nog niet opgenomen. Nee. En dat kwam niet naar buiten. Maar Gudde heeft verder aangegeven dat ze Thomas Soeslof gaan helpen in de fase waarin hij zit en de druk waar hij mee te maken heeft. Dus ze gaan hem gewoon als club gaan ze hem helpen. En er is één positief ding aan dit geheel. Soeslof die heeft lang niet met iedereen een klik. Hè? En hij vertrouwt ook niet iedereen. Maar die vertrouwensband is wel aan het ontstaan met trainer Dick Lukien. Die twee die hebben wel een klik. En Lukien die wil hem ook helpen. En hij vertrouwt Lukien. Tenminste, daar lijkt het op. Dus ik denk dat Lukien... En Lukien heeft ook ervaring hè, met het oppoetsen van spelers... Waar een krasje of een randje aan zit. Ik denk dat dat wel dat Thomas Soeslof wel goed gaat doen.
Wat vind jij, Jan? Want we hebben deel 1 van de vraag... heeft William in een tijdsbestek van 8 minuten weten te beantwoorden.
Ik denk dat mensen wel interessante informatie vinden.
Nee, zeker.
Nee, zo, William. Maar wordt het ook niet tijd om deze jongen te verkopen? Wil verder dus ook weten. Wat vind jij ervan, Jan? Moet ze hem kwijt ook of niet? Dagen later dat hij dus niet snel bezopen was... maar gewoon even in een cafeetje een pilsje dronk.
In sportief opzicht moeten ze hem niet kwijt. Mm-hmm. Hij moet ook gewoon weer gaan spelen, vind ik. Hoor. Ik bedoel, hij hoort gewoon hij is een van de betere spelers van FC Groningen. Dus hij moet ook gewoon in dat elftal gaan spelen. Tenzij hij helemaal zijn kont tegen de krib gooit natuurlijk. Dan is er een heel ander verhaal. Maar hij moet gewoon heel verstandig zijn. Hij moet gewoon zich aanpassen. Lekker gaan voetballen. En dan komt het best goed met hem. Want hij kan best goed voetballen, die jongen. Ja. Ja, dus je moet hem niet gaan verkopen. Tenzij er helemaal niks meer, geen land meer met hem te bezeilen valt natuurlijk. Dan moet je hem wegdoen. Want dan is een storende factor in het hele gebeuren.
Klopt, maar dat is dus niet zo. Nee.
En met jij over Dick Lukien zei, dat klopt wel. Dat is heel goed. Dat Dick Lukien er voor hem is.
Precies.
Dat lijkt mij ook een goede combinatie.
Absoluut, mij ook. Dat gaat Soeslof nog goed doen. Hoor.
Ja,
dat
denk ik ook.
En ik begrijp dus van Gudde dat er vanochtend een heel klein Thomas Soeslofje aan tafel zat. Mm. Niks opstandig en niks dat hij de kont tegen de krib gooit. Nee. Maar gewoon een jongen die ook even een kijkje in zijn eigen hoofd heeft gegeven. En die eigenlijk gewoon... Eigenlijk moet je dit zien als een schreeuw om hulp.
Ja.
Krijgt hij.
Okay. Ja. Helder. Dan gaan we naar de wedstrijd even tegen Emmen. Daar waren we alle drie daarbij. En de Groningers hadden er veel meer van verwacht. De Emmenaren, zoals we net in de radio Meerdijk, de podcast over FCM hebben besproken, waren toch een beetje opgelucht. Bij Emmen dachten ze... Bij Groningen dachten ze iets anders over. Die hadden dus... Als zegt meer van verwacht. En daar gaat ook een vraag over van, moet ik even kijken, Jan Dokter uit Eelde. Die zegt, ik erger me soms wel eens aan onze eigen achterban. Een gelijk spel in een oefenwedstrijd tegen FCM en het deugt gelijk helemaal niks meer van. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, daar heeft hij gelijk in.
Ja,
het is natuurlijk, het zijn allemaal momentopnames. En de ene keer in de wedstrijd speel je het beter dan. Het viel mij heel erg tegen hoor. Groningen viel me heel erg tegen zaterdag. Mm-hmm. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over de eerste wedstrijd tegen Ajax. Dat zegt helemaal niks. Tegen jong Ajax. Sorry hoor, moet niet zeggen Ajax. Maar het is tegenwoordig jong Ajax.
Ja.
Nee, dat zegt me dus helemaal niks. Zaterdag was het gewoon niet goed. Maar nee.
Maar dat is supporters eigen,
dat
toch?
Dat is supporters eigen en dat hoort ook wel een beetje bij.
Zeker niet van Groningen.
Zeker
toch,
niet van Groningen, maar het hoort een beetje bij. Dat geldt ook bij heel veel clubs, is het zo hoor. Dan zeggen ze, als het gaat niet goed, dan zeggen ze, het wordt niks. En dan gaat het een keer helemaal goed naar, dan zien ze het helemaal weer zitten. Maar dat is niet zo.
Ja. Kevin van Veen scoort een keer. Het is een wereldspits.
Hij mist
een keer een bal.
Viel me ook niet mee, Kevin van Veen, trouwens.
Dat ben jij ook net.
Eerlijk gewoon... te zeggen. Maar ik weet dat het een momentopname is.
Ja.
Ik weet dat het een momentopname is. Het gaat hem over die wedstrijd. Daar viel me tegen. Ja. Daar zeg ik niet mee dat Van Veen er helemaal niks van kan.
Okay.
Dat zeg ik niet. Nee, het viel me gewoon even tegen in die wedstrijd.
Wat wil je ook zeggen, William?
Ik vind het wel typisch. Ik volg die club nu een flink aantal jaren natuurlijk.
En ik heb nog veel langer gevolgd.
Ja, nee. Dus jij zal dit ook herkennen?
Ik herken het helemaal.
Ja, ja, precies. Ja. Bij het minst geringste tegenslagje, in hoeverre je daar ook van kunt spreken als je gewoon 1-1 gelijk speelt in een oefenduel, ja, ik benadruk het nog maar even, tegen FC Emmen, wat ook gewoon een streekgenoot en een klassegenoot is. Want die speelt ook gewoon in de eerste divisie. Bij FC Emmen, de verwachting was inderdaad vooraf dat FC Groningen daar wel even overheen zou lopen. Omdat er bij FC Emmen tal van problemen spelen. Mm. Hè? De selectie is nog lang niet op orde. Ik heb ook even de aantallen geteld. Nou, bij FC Groningen staan 33 spelers op papier.
Bij Emmen 23 of zo?
FC Emmen 23. Ja, nee, maar dit is professionaliteit van mijn zijde. Ja. Jij refereert even aan het feit dat ik dit in Radio Meerdijk ook al heb gezegd. Ja. Maar er zijn duizenden luisteraars die alleen Radio Milko luisteren en niet Radio Meerdijk. Hè? Dus daarom herhaal ik het even alsof het. En vertel ik het alsof het de eerste keer is dat ik het vertel.
Nee, mooi gedaan.
Nou, dank je. Ja. Kijk er dan nog niet zo raar bij. Maar er is dus een groot verschil tussen de selectieopbouw tot dusver bij FC Emmen en de selectieopbouw bij FC Groningen. Alleen tussen de eerste 11 spelers die op het veld staan, daar zit niet zo gek veel verschil tussen. En dat zag je dus ook zaterdag gewoon op het veld. Want FC Emmen, ondanks de kleine selectie, kunnen ze wel 11 eerste divisiewaardige spelers opstellen, zeg maar. Mm-hmm. Net zoals FC Groningen.
Ja.
En waar deze vraag nou eigenlijk mee begon, want jij zegt van...
De negativiteit.
Ja. Dat vind ik, dat blijf ik... Daar zal ik nooit aan wennen, want ik zit zelf anders in elkaar. Ik ben een soort van Mr. Positivo dan, zeg maar, wat dat betreft. Maar bij FC Groningen, bij de minste of geringste tegenslag, dan slaat het negatieve sentiment slaat weer toe. Ja. En dat was ook gelijk na de wedstrijd, zaterdag in Rolde, was dat ook het geval. Er deugde gelijk weer helemaal niks van de selectie. Er werd dan gewezen op dat er 8 spelers van vorig jaar in het basiselftal stonden, die ook dus verantwoordelijk zijn voor de degradatie. En dat er slechts 3 nieuwe gezichten, zeg maar, in het basiselftal stonden. Nou, dat vinden mensen dan gelijk weer veel te weinig. En schande, en hoe kun je hiermee doorgaan? Terwijl de weken daarvoor was het allemaal nog positief, hè?
Ja, ja.
Ook Kevin van Veen, daar deugde gelijk helemaal niks meer van. En dan krijg je natuurlijk gelijk de grote mond van Van Veen zelf krijgt hij dan dubbel om zijn oren. Ja. Want hij heeft natuurlijk bij zijn aantreden gezegd van ik maak minstens 30 goals. En daar begint het net mee.
Onhandig.
Ja, ik zou dat zelf niet gezegd. Ja, ik vind het als journalist mooi dat hij dat zegt.
Ja, dat snap ik wel. Maar jij haalt het nu in je verhaal ook steeds aan. Dat doet iedereen, hoor.
Ja, nee, tuurlijk.
Dan zei je Kevin van Veen, die heeft aangekondigd tenminste 30 goals te gaan maken het komende seizoen. En dan ga je met je...
Ik zou het mooi vinden als je de hele jaar met jij de wedstrijd verslagen. Gewoon elke keer, want Kevin van Veen zal ongetwijfeld in elk verslag zal die naam voorbij komen. Ja, want het is de spits, die speelt, dus die zijn naam zal voorbij komen. Gewoon elke keer even tussen haakjes hoeveel die nog moet. Kevin van Veen, 30. Kevin van Veen...
Hopelijk voor Veen en voor FC Groningen kun je inderdaad zeg maar steeds opmerken van die met zijn 10 goals al aardig onderweg is naar de 30.
Dat is positief.
Nee, ja, elke week tussen haakjes gewoon nog zoveel.
Ja, nu is het 19. Maar het is heel onschuldig dat hij dat gezegd heeft. Vind ik heel onschuldig. 30, maar het is niet handig. Nee. Je krijgt er iedere keer weer om je oren.
Aan de andere kant vind ik het ook wel stoer.
Het is stoer, maar
het is wel leuk dat iemand het doet. Je moet hem ook niet.
Maar dat zeg ik ook niet. Maar hij gaat die 30 gaat hij niet halen. Dat kan ik je nou al zeggen.
Nee, denk je niet?
Nee, dat gaat hij niet halen. Maar goed, maar het is niet handig, jongen. Hij krijgt van supporters, als het niet lukt, als hij straks nog een goaltje of 2 gemaakt, dan denk ik, godverdikkie, er is al 6 wedstrijden gespeeld, nog maar 2 keer gescoord. Ik zeg niet dat het gebeurde, hoor. Maar dan krijg je dat soort verhalen elke keer weer.
Ja. Hier moet jij als scherpe presentator natuurlijk direct op inhaken, Thijs. Ja. Want de vraag is natuurlijk, waarom zou Kevin van Veen geen 30 goals halen dan?
Nou, omdat je dan toch wel heel wat moet kunnen presteren als spits om 30 te halen, hoor. Ik weet niet, dat valt nog niet mee om het 30 te halen.
Daarom ben ik hier.
30, hoor.
Ik ga nu even kijken.
Schotland had hij vorig jaar 29, als je dat opzoekt.
Ja, weet ik. Nee, dat was helemaal niet wat ik aan het doen ben. Okay. Ik zit even kijken. Sinds het seizoen 83-84 is het uiteraard Ad van der Wiel gelukt. Hè, bij RKC,
wie kent hem niet?
Om meer dan 30 goals te maken. Ton Cornelissen voor NAC.
Die ken ik nog wel.
Erik Tammer ken je natuurlijk ook nog wel.
Zeker.
Excelsior deed hij dat. Harry van der Laan bij Den Bosch, 30 goals. Stefan Jansen, 2001, 30 goals bij Top Os. Dan hebben we natuurlijk Donny de Groot, Maradoni, 30 goals voor FC Emmen. Dan moeten we alweer helemaal omhoog. En dan gaan we naar Lars Veldwijk in 2013-2014. Maakte hij er 30.
Toch nog meer dan ik dacht, moet ik zeggen.
Tom Boeren, Top Os, maakte er 33. Dan hebben we nog Mart Lieder. kennen we ook, maakte 30 voor Eindhoven. Dan Robert Muren voor Cambuur, 38 goals. Thijs Dallinga kennen we natuurlijk ook, 32 goals.
Ja, wel veel, hè?
Zijn toch wel veel. Ja, ja. Veel die het kunnen.
Meer een dag.
Ja. Ja.
Nou goed,
dan is gewoon een eitje.
Oh, een eitje, ja. Nou ja, goed. Ik hoop voor Kevin Verveen dat hij de 30 maakt, laat ik het zo zeggen.
Ja,
ziet nog niet gebeuren.
Wel een sympathieke jongen, hoor, trouwens.
Dat ongetwijfeld.
Dus ik gun het hem ook wel.
Ongetwijfeld, ja. Tuurlijk, jongen.
Dat is mooi. Hey, over mopperen gesproken.
Huh? Lezersvraag.
Lezersvraag, Jan. Want
dus... Jan die strikt een beetje van het laatste... Huh?
Ja, elke snap keer, ja. Freddy de Vries, die Freddy de Vries uit Groningen. Bedankt voor je vraag, Freddy. Is ook wel goed om erbij te zeggen. Moppert ook. Hoe is het mogelijk dat FC Groningen nog steeds geen aanvallende middenvelders en buitenspelers heeft? Dit speelt nog al jaren. Had zo gehoopt met veldmaten dat we die posities eindelijk eens in gingen vullen. Hoe kan het, Jan?
Nou ja, dat hebben ze dus niet goed. Dat vind ik nou weer niet goed.
Nee.
Kijk, ze hebben op de...
Je gaat al mee in het mopperen, vind ik.
Nou ja, nee, maar goed. ik begreep ook niet helemaal de tactiek. Ze hebben een soort opstelling nu 4 en dan 2-2-2, zoiets. Ja. Dat past al helemaal niet bij Lukien, moet ik eerlijk zeggen. 4-2-2-2. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, je moet ook niet te zeer het gaat erom hoe je het invult natuurlijk, zo'n concept. Het is een beetje Jong Oranje, dat speelt ook op die manier. Ja. Ik weet niet hoe groot de invloed van Marcel Groninger is.
Groot.
Jong Oranje speelt ook zo, 4-2-2-2.
Maar nu dat komt bij Groningen
vandaan. Het is een beetje, maar je kunt het ook, het is een soort 4-4-2. Met een soort kommetje en dan de twee.
Maar het is ook 4-2-3-1, is het ook net zo goed, hè?
Ja, dat zeg ik. Het is ook een beetje de invulling die je geeft.
Maar Groen is natuurlijk, die stond nu een beetje eigenlijk gewoon als buitenspeler.
Ja, maar dat vind ik ook niet de geschikte buitenspeler. Maar wat wil je nou? Dan heb je Kevin Verveen en dan die Noorse jongen, Lien of Lien.
Lien.
Die speelde toch wel voorin eigenlijk met z'n tweeën.
Ja.
Het is eigenlijk een soort 4-4. Je zou het ook 4-4-2
dat vind ik de meest ja. Dat vind ik het meest ja. voor de hand liggen om het zo ja. te noemen. Maar goed, maar dan heb je dus ook wel wat backs nodig die er overheen komen. Maar die, ik zie ook helemaal die... Ja, of je, ze hadden die... Valente stond op rechts dan. En Magoen die stond op links. Maar ze hebben ook geen backs. Ik vind die backs ook allebei matig, jongens.
Peersman en Van Gelderen.
Peersman, waarom haal je Peersman? Die was bij...
Wie stond er in de basis ook alweer?
Peersman stond links. Oh, Peersman, trouwens, die was nog aanvoerder ook. Ja, was daar de reden van? Is dat een... Probeerseltje of zo?
Dat is gewoon wie het laatste uit de kleedkamer komt en die band ligt er nog.
Ja, nou prima.
Dat circuleert nog. Tegen de backs volgen zullen we de werkelijke aanvoerder.
Oké, maar...
Dat zou Kevin van Veen wel worden, denk ik.
Meen je dat?
Ja, denk ik wel.
Maar ik zou gewoon een centrale verdediger doen. Maar goed, maakt niet uit. Dan moet Dick zelf maar uitzoeken. Maar ik vind de backs ook heel matig. De rechtsback die heeft dan bij Ajax gespeeld.
Van Gelderen.
Ja, nou, dat vind ik een hele povere back. En die linksback Peersman, ja, die was bij Cambuur, waren ze er ook niet zo kapot van toen hij destijds speelde. Dus ja, ik begrijp ook niet waarom je dat soort jongens haalt. Ja,
nee, maar daar zit nog wel een verhaaltje bij natuurlijk. De rechtsbackpositie. Ik moet nog zien of Liam van Gelderen, die wel tegen Emmen dan in de basis stond, of hij die basisplaats ook vasthoudt. Want daar zit nog een speler achter natuurlijk, in de persoon van Daniel Beukers.
Ja,
die van AZ gehaald is.
Die ken ik niet, moet ik zeggen. Dus.
Die heb ik wel een paar keer in actie gezien. Maar heeft wat fysieke tegenslag gehad tijdens de voorbereiding. Maar is denk ik wel op tijd klaar voor de generale repetitie van komend weekend. En voor de competitie ook die een week later begint. En ik vermoed eigenlijk dat die Daniel Beukers nog wel een goede kans maakt om Van Gelderen uit de basis te spelen en daadwerkelijk een basisplaats voor zichzelf op te eisen.
Mag ik heel even inbreken?
Ja?
Toch? Want ik wil toch even dat Freddy Vries zijn vraag. Want ik kan me voorstellen dat Freddy nu zit te luisteren en denkt, ja, maar mijn vraag is nog steeds niet echt beantwoord.
Ja, maar
want,
ik moet ook nog over die linksback wat zeggen.
Nee, weet ik, maar we zijn nog helemaal niet bij backposities. We zijn nog bij de aanvallende spelers. Daar wilde Freddy zijn antwoord.
Ja, maar goed.
Anders zit hij nu te luisteren en dan denkt hij van, ik wil mijn antwoord. Ja, dat snap ik heel goed.
Maar die Peersman, maar ik wil het toch even afmaken, want anders komen we daar niet meer naartoe.
Freddy, ik heb mijn best gedaan.
Ja, nee, maar Freddy, we komen zo op jouw vraag terug. Maar Peersman, die krijgt nog concurrentie van een andere geblesseerde speler.
Ja, Merten.
Isaac Merten. Ja. Ja. En daar zien heel veel supporters het helemaal niet in zitten.
Ik wel.
En in verdedigend opzicht denk ik dat hij, nou ja, in de Eredivisie ook wel een beetje door de mand gevallen is. Maar toen ze hem links buiten zetten, toen voldeed hij wel aan de verwachtingen. Dus in aanvallend opzicht verwacht ik best wel wat van Merten. En nou ja, dan heb je ook jouw vraag beantwoord, Jan. Dat je in dat systeem wel aanvallende backs nodig hebt die er overheen kunnen komen.
Maar
daar is Merten wel een voorbeeld
van. Ja, maar ik zou Merten misschien wel gewoon rechts links buiten zetten. Waarom niet linksbuiten?
Nee, maar ze zien hem wel echt als linksback.
Ja, nou ja, dat weet ik niet hoor. Of ik nou echt als linksback zie.
Nou,
hij heeft wel diepgang. Hij heeft wel naar voren toe. Maar als je, geen linksbuiten hebt. Ik zou gewoon 4-3-3 spelen worden. Dat is ook meer het spel van Lukien. Daar hou ik zelf ook veel meer van. Maar goed,
heb je buitenspelers nodig.
Ja, maar die Matt, dat is wel aardig linksbuiten hoor, volgens mij. Die komt er wel buitenom. Die heeft wel snelheid. Dan zit je alleen maar de rechterkant, zie je nou. Daar heb je dan niet echt een speler.
Ja. Ja, zoals de Mette nou vorig seizoen dan voor zoveel aanvoer vanaf links.
Nee, maar het is nou wel een klasse lager hoor.
Dat klopt. Nee,
ik vind zijn voorzet niet slecht.
Maar misschien wel wat weinig in getal, zeg maar. Het is nou niet zo dat er 10 keer per wedstrijd een bal voorkomt vanaf links.
Nee, maar ik zag Orad Mangun nu een voorzet geven. Met alle tijd had
hij... Nee, dat vond ik ook niks.
En die bal die ging over de achterlijn. Die was vrij vlot in de wedstrijd. Ik dacht van nou. Als je zoveel tijd hebt, dan...
Maar Orad Mangun zal ook wel... Nou ja, dat ben ik met je eens hoor. Maar die zal ook wel in opstaat van verwarring zijn. Want nog geen 3 maand geleden was hij de nummer 6 van FC Groningen. Mm-hmm. Van der Rey, die zag in hem absoluut die controleur op het middenveld. Nou, en nu is hij in één keer weer omgebatterijd tot linksbuiten. Die wordt ook een beetje heen en weer gegooid in zo'n elftal.
We hebben het al over de opstelling de hele tijd. Iemand heeft een vraag, ik weet niet wie. De naam staat er niet bij. Maar wat vinden jullie op dit moment de ideale opstelling voor FC Groningen?
Ja. Nou, dan moet je even positie voor positie misschien bij langs gaan.
Nou, dan gaan we positie per positie
plaatsen. Maar dan heb je nog niet de vraag van Frede de Vries beantwoord.
Nee. Daar had ik geen hoop meer op een gegeven moment ook. Maar
dan hangt er ook aan voor hoe je wilt gaan spelen. Weer 4-4-2 spelen of weer 4-3-3 gaan spelen.
Dat zijn jullie dus. Jij mag nu de opstelling maken.
Nou ja, ik zal 4-3-3 spelen. Dat zou ik doen.
Ja, maar dat gaat die ding niet omgooien.
Nou ja, maar goed, dat zal misschien niet. Maar zo zou ik het doen.
Ja, ja. Oké. Maar goed, we moeten nu wel even uitgaan van dat 4-2-2-2 of 4-4-2 zoals we het zelf willen.
Ja, 4-2-3-1, hoe je het maar wilt noemen.
Nou zeg jij maar Pomboe.
Oké, goal.
Nog even, allerlaatste, richting Frede de Vries.
Oh, ja.
Ze zijn natuurlijk wel echt naastig op zoek naar dat soort spelers. Alleen, dat zijn wel de moeilijkste posities ook om in te vullen. Je hebt nou eenmaal niet heel veel uitgesproken rechtsbuitens of linksbuitens die en diepgang hebben en goals kunnen maken. En snelheid hebben. Ja, nou, dan heb je bijvoorbeeld Rui Mendes. Maar noem maar eens een handvol spelers op die haalbaar zijn. Want daar moet je natuurlijk ook naar kijken. En haalbaar zijn en beschikbaar zijn. En die kwaliteit.
Nou, maar hij zegt ook al van het is al jaren zo. En bij Heerenveen weet ik dan heb je die Saroui bijvoorbeeld rondlopen. En daar had FC Groningen ook interesse in. Alleen die vonden ze te klein. Hmm. Nou, nu weet ik niet of dat nou een heel groot probleem is bij een buitenspeler, maar dat was dan wel, als je die ziet voetballen, dat is wel iemand met een actie en niet per se knetterveel diepgang, maar wel een beetje. Maar ja, kennelijk staan ze. En die stond ook op de radar, dus bij Groningen.
Lengte is... Kijk, vroeger had je bij FCM bijvoorbeeld Mark Segerius. Nou, die kon hier rechtop onder die tafel doorlopen. Maar dat was een hele aardige linksbuiten. Ken je hem nog wel?
Ja, ik weet het zeker. Mark Segerius, die ken ik wel.
Maar goed, de ideale opstelling. Op doel.
Zelf al.
Even snel erheen. Op goal. Verrips?
Nou, vind ik al gelijk een hele moeilijke keuze. Verrips of Jurrius?
Verrips. Ja, hoef ik helemaal niet te twijfelen, Verrips.
Ja, nou goed. Jurrius maakt dus een prima indruk tijdens de voorbereiding. Het is wel een geduchte concurrent voor Verrips.
Je kan ook bijna onder de tafel door hier, hoor. Jurrius.
Dat valt echt wel mee.
Maar ik vind Jurrius, die heeft niet...
Nog even, als je zo doorgaat, trek ik je over die tafel heen.
Die heeft niet... Ik vind dus Jurrius niet het postuur voor een... Ik vind hem wat minder... postuur hebben voor een keeper. Ik ben voor Verrips.
Nou, Wim de Rom was ook heel klein.
Nee, was ik ook niet mijn favoriete keeper.
Nee, maar ik ga wel met je mee. Verrips.
Jorge Campos?
Ja. Er zijn
Luciano
uitzonderingen.
Luciano was ook niet zo groot.
Nee, dat klopt. Er zijn uitzonderingen.
Ja. rechtsback.
Ja, ga ik toch voor Beukers?
Ja, daar kan ik niet goed over oordelen, want ik ken Beukers niet als speler.
Nee, maar je kent Van Gelderen wel.
Weet je wat ik gedaan had? Ik was eventjes gaan kijken, ja, dat is misschien chauvinistisch, bij ACV. Daar heb je een jongen lopen, Sopakua, die kan goed linksback spelen, die kan goed rechtsback spelen, is een opkomende speler.
Komt bij
FC Groningen vandaan. Goeie speler, dat vind ik nou typisch een jongen, die had ik gehaald. Nou, die kan... Ja, dat meen ik serieus. Die kan
maar één niveau lager dan FC Groningen natuurlijk. Ja.
En die kan in de eerste divisie kan die absoluut mee. Daar ben ik van overtuigd. Nog even nog verder haalden ze Lien op. Lien. Ja. Ik had Giovanni Zwickstra gehaald. Een spits van ACV. Ik zeg niet dat dat een wereldspits is. Maar die kan in de eerste divisie kan niet meekomen. En dat was zeker een goede stand-in geweest voor Kevin van Veen. Dat vind ik.
Ja. Maar goed. Nou ja, vind ik wel leuke suggesties, moet ik zeggen.
Ja. Maar ja, ja. Dat, op een ja. of andere manier heb je, staan ze daar misschien niet bij stil. Ik
het
weet
is wel
niet.
Heel bijzonder, Jan, dat we nu dat FC Groningen nu een keer bij ACV nee, moet gaan scouten. Nee, dan is de club natuurlijk nou, ook wel heel erg.
Nou ja, dat vind ik. Waarom? Nee, ja, nee, maar zo'n goede amateurs.
Nee, maar het is gewoon meer, klinkt zo waanzinnig natuurlijk.
Nee, maar goede amateurs zijn gewoon goede amateurs. Nee, ja. Daar gaan we over, goede amateurs.
En noordelijke jongens.
Jongens uit de regio. Waarom moet je als eerste divisie... En dan kun je wel zeggen, ja, Groningen heeft ambitie om... ook niet ambitie om te promoveren. Die hebben ambitie om bij de eerste acht te gaan spelen. En daar zijn ze misschien niet geschikt voor. Dat kun je zeggen. Ja. Maar is daar die nu rechtsback staat, die jongen van Ajax... Is die daar wel geschikt voor? En is die Peersman daar wel geschikt voor? Daar geloof ik helemaal niks van. Okay. Als je dan, nee, dat vind ik dus niet. Dan kun je niet zeggen van ja, maar we willen daar spelen. En daar zijn ze misschien niet goed genoeg voor. Daar zijn die jongens die nu spelen ook niet goed genoeg voor. Maar goed, oké, ze zijn er niet. Nee. En nou ja, helder. Ik had dat een beetje anders gedaan.
Centrale duo. Dat is natuurlijk wel...
Dat is interessant.
Balker speelt sowieso bij mij. Bij jou?
Balker en Rente zaten nu. Ja, ze hebben Rente gehaald. Dus nou, ze wilden Rente dus opstellen.
Dat denk ik wel.
Maar, dat zou altijd voor Blokzijl gaan.
Nou ja, dat was echt. Dan wordt Tijmen Blokzijl kind van de rekening.
Ja, dat klopt op dit moment. Is hij ook kind van de rekening? Ja. Dan moet het al raar gaan. Je speelt met Balker en met Rente.
Vind ik toch zonde van de ontwikkeling van die jongen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat vind ik ook zonde.
Maar ja, goed. Het is wel lastig. Want moet je dan je aankoop Rente op de bank zetten?
Ja.
Nou, dat weet ik niet. Dat is wel een goede centrale verdediger.
Moet je dan je eigen jeugdproduct, waar iedereen lyrisch over was vorig seizoen, op de bank zetten? Dat is ook stom. Wat levert meer op voor de toekomst?
Of had je dan helemaal geen centrale verdediger van het kaliber Rente moeten halen?
Nou, dat is denk ik gewoon. Als jij zegt van Balker en hoe heet die?
Blokzijl.
Ja, dan hoef je Rente niet per se te halen. Nee, ja, kun je zeggen, we moeten dubbel bezet zijn. Ja. Dat zal allemaal wel. Maar vul dat dan op een of andere manier wat anders in, denk ik.
Ja.
Maar goed, lastig
hoor.
Je bent bij ACV nog een goeie.
Ik zou doodzonde vinden voor Blokzijl als hij op het tweede plan nu
terechtkomt.
Na de ontwikkeling die hij voor seizoen heeft meegemaakt.
Zeker.
Dat is ook een vorm van kapitaalvernietiging.
Zeker,
zeg maar.
Dat moet eigenlijk ook
en bovendien
niet.
Ga je dan ook nog gezeik krijgen. Hoor. Want dan wil die jongen, die toch wel zeg maar in de picture is, denk ik, bij diverse clubs, wil die in de tweede helft van augustus nog weg, denk ik.
Maar ik moet wel eerlijk zeggen, niks te nadeel van die jongen, hoor. Maar ik vond wel dat hij vorig jaar heel erg gehyped werd. Hij was ongeveer een toptalent. Nou, dat heb ik. Ik heb ook wedstrijden zien spelen, dan deed hij toch ook wel dingen die je beter niet kunt doen. Dus centraal.
Voor mij is het wel, wat ik wel mooi vond, is dat hij bleef het wel durven.
Ja, nee,
en er zat wel eens iets onverstoorbaars in en dat vind ik al knap.
Zeker, en het is een talentvolle jongen. Dus het zou heel zonde zijn als hij nou buiten het elftal valt. Dat zou heel zonde zijn.
Hij viel wel op in positieve zin vorig seizoen, maar dat kon natuurlijk ook al gauw.
Nou, ja, dat kon ook
maar
al gauw.
Ik kan ook zeggen, het is heel moeilijk om positief op te vallen bij een club waarbij het gewoon echt waardeloos
is
draait. Want hij viel mij dus vooral op in die wedstrijd tegen... In die wedstrijd tegen Frankrijk op de EK-finale, waarin hij tegen echt een paar grote kerels ook gewoon bleef indribbelen.
Een beetje onverstoorbaar bleef hij ook.
Zeker.
Wel. Ondanks het ging hartstikke slecht met Groningen. Ja. Maar hij bleef toch op een of andere manier redelijk overeind, laat ik het zo zeggen.
Maar goed. Jullie twijfelen nog? Heb ik tussen Rente en Blokzijl?
Nou,
keuze? Maak nu een keuze? Gewoon één naam zeggen.
Nou, dan ga ik toch voor het duo. Balker, Blokzijl.
Ik ook.
Komt Rente op de bank?
Ik ook.
Ja, eventjes.
Maar ik ken Rente dan onvoldoende.
Rente op de bank.
Rente op de bank. Dat is ook mooi, hè? Rente op de bank. Mooi zinnetje.
Dan hebben we linksback.
Ja. Je hebt eigenlijk keuze uit Peersman, Meta als hij fit is. En Moussampa kan er natuurlijk ook nog spelen.
Mm-hmm. Nou, Moussampa zou ik er sowieso niet neerzetten, maar... dat vind ik heel pover. Ik snap ook niet waarom die komt. Ook op een speler van Ajax is kennelijk.
Ik zou voor Merten gaan als hij fit is. En anders Peersman.
Oké, helder. Zou mee zijn.
Jij ook?
Ik ga ook voor Merten, ga ik wel. Maar ik zal Merten meer naar voren zetten. Ik denk dat ik gewoon... ik ga niet voor Merten. Ik ga wel voor Merten in het elftal. Maar niet als
links buiten.
Nee. Ja. Of links op middenveld. Kan ook nog.
Wie wil je op middenveld?
Nou, zullen we dan met de centrale middenvelders beginnen? Zou ik toch voor Pelu Pessi gaan? Samen met Jos Schreuders. Ik hou wel van...
Jos Schreuders, die staat er mij op de voor.
Ik vind koppeltjes jong-oud vind ik ook wel fijn. Weet je wel? Ja, dus dan kan Pelu Pessi de Schreuders ook in het veld zeg maar zijn ervaring wat meegeven. Ja, ik denk dat het wel een mooie combinatie is. Betekent wel...
Iets meer risico in het spel van Pelu Pessi zou wel mogen. Toch?
Ja. Nou ja.
Ja, dat is zo'n type speler. Zo'n type speler is het gewoon. Ja. Ja, als je die centrale middenvelder hebt. Maar ja, jij wil een 4-2-4-4-2 spelen. Dus speelde twee centrale middenvelders. Wie zijn het ja. dan? Pelopessi en?
Schreuders.
Oh ja, oké. Okay.
Schreuders dan zeg maar op die 8 positie als verbindingsspeler, zeg maar een beetje.
Wie staat nog meer in het middenveld?
Nou, dan moet je dus naar rechts en links. Ja, maar is Jan het met me eens? Ik wil graag zeg maar in harmonie tot een opstelling komen.
Jan, ben je het mee eens?
Nou ja, ik zou 4-3-3 spelen, maar goed, dan kom je al met alle problemen.
Dat stadium zijn we gepasseerd.
Ja, maar ik niet.
Nee, Jan niet. Jan, ja. Oké, Jan, dan wil je... Want dat is prima. Welke 3 wil jij op middenveld? Nou, gaat om jullie ideaal.
Valente, Soeslof en wie was die derde? En Duarte, ja.
Jan blijft hangen in oude dogma's.
Nee, Duarte vind ik ook een goede speler. Die zou ik zeker opstellen. Ja. Zou jij die niet opstellen?
Ja.
Dus nog één keer Valente, Soeslof
en Duarte.
En Duarte. Ja. Dan noem je 3 spelers die vorig jaar op middenveld stonden. Ja, die hebben 17 punten gehaald in de Eredivisie.
Ja, maar Duarte die is ook een tijd geblesseerd geweest. De hele tijd eruit geweest. Dat vind ik gewoon heel...
Nou, dat weeg ik ook een beetje mee spelen. In mijn opstelling. Want Duarte is op dit moment net goed voor een half uur.
En Valente, die is dus ook...
Die zal tegen Jong Ajax niet in de basis.
Nee, dat zou kunnen.
Maar als Duarte erin komt, dan denk ik dat het ten koste gaat van Schreuders.
Ja, maar Duarte is op dit moment nog beter dan Schreuders.
Ja, nou ja.
En Valente, die is vorig jaar ook heel lang geblesseerd geweest natuurlijk. Is ook heel lang uit geweest. En Valente, dat vind ik wel een talent.
Ja, maar die kan dan een beetje rechts op middenveld.
Ja, nee, prima. Die moet er ook in.
En dan links op middenveld dan Oren Mangun.
Nou nee, ik zou die niet links op middenveld zetten.
Ik weet niet of als nog mensen meeschrijven, maar ik voor mij is het nu een heel warrige opstelling aan het worden.
Ja, maar wij zijn er op een aantal posities ook nog niet uit.
Nee. En welke 3 voorin? Of 2?
Ja, 2 dan. Ja, nou, Van Veen zou ik sowieso opstellen.
Ja, tuurlijk. Ja.
En dan moet je zeg maar voor die andere positie kiezen tussen bijvoorbeeld Lien of bijvoorbeeld Kruger.
Of Van Bergen.
Kruger, ja. Heb je ook nog?
Ja.
Ik zou denk maar voor het koppeltje Kruger-Van Veen gaan.
Oké. Okay.
Ik verwacht van Kruger in de eerste divisie ook wel wat.
Ja.
Ja, nou ja, ik zou... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Van Kruger vond ik eigenlijk... Ja, waarom hou je die? Maar goed. Van Veen zou ik in de spits zetten. En dan zou ik op rechts misschien wel Van Bergen zetten. Dus nog dan wel een echte jongen.
Oh ja,
die
gaat buiten, van 4-3-3
Ik ga 4-3-3 uit. En misschien zou ik Maarten ook wel gewoon links buiten zetten. Als je geen links buiten hebt. Ik kan er op dit moment niet iemand
bedenken. Nou, die is geblesseerd. Dus ja, die zit nu nog niet eens. Die zat zaterdag gewoon niet eens bij de selectie. Nee. Mm-hmm. Dus die zal er ook niet bij zijn tegen Jong Ajax. Dus dan moet je voorlopig denken uitgaan van Oren Mangun. Want heel veel andere smaken op links, zeg maar, links middenveld, links buiten heb je dan ook niet.
En je hebt ook nog Iran Dust, wat wil je daarmee?
Ja, die is ook geblesseerd.
Ja, dat weet ik wel. Maar ja, goed, nou, die komt wel weer een keer fit. Ja,
in principe, kijk, Dick Lukien, die heeft heel veel vertrouwen in Iran Dust. Is ook echt een speler naar zijn hart.
Goede voetballer.
Ja, goede voetballer. Maar altijd technisch begaafd. Ja, heel kwetsbaar.
Heel kwetsbaar.
Fysiek heel kwetsbaar. Ja. Dus op dit moment denk ik dat je al blij mag zijn als hij de helft van de wedstrijden speelt in de eerste divisie, bij wijze van spreken. Dus daar kun je niet echt 100% op bouwen. Dat is hartstikke jammer voor die jongen. Want hij is wel een begaafd speler.
Dat speler heb ik ook wel een beetje ritme nodig, denk ik al. Toch als je een beetje een team bent met een beetje creativiteit heb je toch.
Maar
heb je
wel een beetje nodig? Goede voetballers hebben niet zoveel wedstrijdritme nodig. Oh, okay. Die kunnen wat. Ik zou als Iran Dust fit is, zou ik gewoon met Valente Iran Dust in de spits. Als nummer 10. Nee, nummer 10. Nummer 10.
Ja.
En dan op links, hoe heet hij? Soeslof. Dat zou ik dan
op. Ja, Soeslof heb je ook nog, hè? Wil ik eigenlijk ook wel erin zetten nog.
Ja, die hoort erin natuurlijk.
Ja. Ja. Zo zie je maar dat FC Groningen qua aantal kwalitatieve spelers wel de selectie aardig op orde heeft. Ja. Want je hebt best wel keus, zeg maar.
Behalve op de backposities, vind ik. Dat snap ik nog steeds niet.
Maar, en er wordt wel bij ongeveer elke speler ook wel gezegd, als hij fit is en als hij fit blijft, en hij moet wel fit zijn. Want dat heb je natuurlijk met Iran Dust, met Duarte, met... we hadden nog meer net. Er was nog iemand die we zeiden, van die is nooit fit.
Nou ja, Iran Dust, die is nooit fit. Duarte, die was altijd wel fit, alleen die heeft toen een blessure gehad. Dat kan een keer gebeuren, dat iemand een flinke blessure heeft, waardoor je de tijd buiten zit. Maar Iran Dust is zo'n speler, die speelt vandaag en morgen is hij weer niet fit. En dan speelt hij, over 2 weken speelt hij weer, en dan is hij over 3 weken is hij weer niet meer fit, weet je. Want dat is... Zo zit met Iran Dust steeds in elkaar.
En bij Iran Dust kun je ook wel een beetje afvragen. Zorgt hij nou voor de gewenste diepgang bij FC Groningen? Want dat is toch wel iets dat FC Groningen nog steeds een beetje tekort komt. Dat bleek eigenlijk zaterdag toch ook wel weer. Je hebt nog te weinig. Daarom loeren ze natuurlijk ook op die Rui Mendes van FC Emmen. Je hebt eigenlijk nog te weinig spelers ja, die Valente diepgang zoeken.
Valente heeft wel diepgang.
Ja, die heeft het.
Dat was ook bij dat doelpunt. Klopt. Dan ging hij ineens diep. Mooi, klopt. Mooi
haalde
diep.
Hij de achterlijn, legde hij fantastisch terug.
Legde hem terug, zeker.
Met zo'n boogballetje. Ja. En die ronde Ormaguno ja, prachtig
zeker,
af.
Zeker.
Maar eigenlijk is Valente de enige op dit moment binnen de huidige constellatie van FC Groningen die dat heeft. Hmm. En in die zin snap ik dat ze bij Rui Mendes zeg maar, uitkomen. Alleen de vraag is dan wel weer, volgens mij was dat ook een luisteraarsvraag, is het wel verstandig om Rui Mendes dan te halen terwijl die ook zwaar in de lappenmand zit? Dan heb je nog weer een speler erbij die, ik wil niet zeggen dat het een kwetsbare speler is zoals Ierland Dust is, maar wel een speler die in ieder geval op dit moment nog niet inzetbaar zal zijn. Ja. Dus ja. Ja. Maar ik heb het gevoel dat FC Groningen ook al aan het doorschakelen is. Ja. Volgens mij zit er op dit moment iemand van de scouting in Denemarken. Ik weet nog niet voor wie. Daar ben ik nog niet achter. Maar,
weet je wel welke club?
Ze zijn daar wel naast gaan speuren. Nee, ook niet. Okay. Nee.
Nou, dat wachten we af. Misschien dat we de volgende week nieuws over hebben.
Maar ze zoeken ongetwijfeld naar een speler zeg maar, van dat type en dat kaliber. Okay. Dus die voor meer diepgang in het elftal kan zorgen. Want daar heeft FC Groningen echt nog behoefte aan.
Helder. Dankjewel, jullie waren. Ik moet
zit
snel
er alweer op?
Ja, ik moet nu snel een filmpje van de straalbezopen Jan Menega uploaden.
Dus, oh ja.
Voor welk nieuwskanaal werk jij?
Kan ik niks over zeggen.
Okay. We houden het in de gaten.
Zeker. Dankjewel, heren. Ja. Tot volgende week.
Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.